Hallo, welkom bij LifeQuest. Leuk dat je luistert. LifeQuest is een podcast over de grote en de kleine vragen, over dilemma's in het leven en de zin en onzin van het bestaan. Wat kunnen we van grote denkers leren? En wat hebben psychologie, theologie, filosofie, kunst en popcultuur hier eigenlijk over te zeggen? Ik ben Alec Timmerman en wie zou ik zijn zonder Michiel Gouwman? Hallo Michiel, hoe gaat het?
Ja, het gaat goed, Alec. Het is, wie er zou zijn zonder mij? Ik denk dat je het uitstekend redt zonder mij. Maar dat is altijd moeilijk om dat te erkennen.
Ik vind het altijd fijn dat jij erbij bent.
Okay,
dat houdt me wel een beetje bij de les.
Mooi. Vandaag praten we met Frank Bosman. Hij is cultuurtheoloog. Cultuurtheoloog? Ja, daar komen we straks op terug. Promoveerde op het leven van dadaïst Hugo Ball. Dat is een Duitse man met twee L'en. Dus je moet zelf maar even opzoeken wie dat is als je dat interessant vindt. Daar mag Frank niks over vertellen nu. Je ziet hem.
Vind ik heel moeilijk.
Dat vindt hij heel moeilijk. Nou ja, misschien toch. Wil je er iets over zeggen?
Nou, Hugo Ball is eigenlijk betrokken bij de oprichting van Dada. Dus heel veel mensen en kunstenaars weten wel iets van dadaïsme. Het is een enorm invloedrijke kunststromende, meest extreme vorm van de avant-garde. Maar in het midden van de Eerste Wereldoorlog in het neutrale Zwitserland heeft hij aan de wieg gestaan van de geboorte van die kunststroming. En dat mogen meer mensen weten, vind ik.
Hugo Ball.
Hugo Ball. We gaan het in de show notes opnemen.
Nou, je ziet Frank regelmatig in media als expert. En je ziet, hij heeft ook verstand van moderne kunst. Je ziet hem vooral als er iets wonderlijks gebeurt rondom geloof. Dat niet zomaar kan worden uitgelegd door iedereen. Dan wordt Frank gebeld en dan doet hij wat hij goed kan. Namelijk de cultuur en geloof met aan elkaar verbinden. Hij schreef een paar boeken ook. Ik zei een aantal, maar ik zeg maar een paar. Hè. Het zijn er een paar. Hoeveel zijn het eigenlijk?
Ik heb er inmiddels, als je zegt maar bundels en monografieën, zit ik aan de goede kant van de 20, eind 20.
Oh, hij heeft veel boeken geschreven.
Ja.
Zoals God houdt wel van een geintje, over religie en humor. En God heeft ook een fiets, een kleine theologie van het wielrennen. En hij is gespecialiseerd in de relatie tussen religie en games. Zelf ook een fervent gamer.
Zeker weten.
Frank, hartelijk welkom.
Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn.
Nou Frank, de vraag die we moeten stellen is, wat hebben religie en games in hemelsnaam met elkaar te maken?
Nou ja, eigenlijk gewoon heel erg veel. Als je naar onze cultuur gaat kijken in het algemeen, maar nu even in het bijzonder naar videogames, dan zie je eigenlijk dat in die videogames heel veel verwijzingen naar verschillende religieuze tradities te vinden zijn. Voornamelijk christendom uiteraard, want ja, we zijn hier nog steeds cultureel christelijk in West-Europa en in Noord-Amerika. Je ziet heel veel videogames zie je zeg maar levensbeschouwelijke onderwerpen besproken worden. Existentiële onderwerpen, goed, kwaad, leven, dood, vriendschap, vergeving, verzoening, boetedoening zie je terugkomen. En in sommige games ben je als speler eigenlijk een soort van god in het spel die ook zich dan als een goede god moet gedragen, of niet. Dus ook een speler kan een soort van, dat noem ik dan Christofor. En als speler kan je soms een beetje Christusachtig zijn in sommige games.
Dus dan kan je oefenen van hoe lastig is het om zo'n wereld te besturen. Want dat valt dan nooit mee.
Nou ja, je hebt de God Games. Hè, dan hang je als een soort god over de wereld heen. Sims-achtige spellen. En dan blijkt het maar hoe complex het is om de wereld te besturen. Dan moet ik altijd denken aan het boek Jona. Hè, dat, of het boek Jona, nee, het boek Job. Dat Job natuurlijk heel boos op God is, want hij is onrechtvaardig behandeld. En God wordt dan een beetje knorrig op hem. En die zegt, ja, heb je wel eens geprobeerd, net zoals ik, elke dag de oerchaos te besturen? En dan denk je als lezer van het boek Job, nou zo moeilijk is dat toch niet? Nou, dan ga je een keertje zo'n simulatiespelletje spelen en denk je, nou,
toch wel een ding.
En dan is het nog maar een spelletje.
Precies. Wat minder complex is dan de realiteit waarin wij elke dag moeten leven, precies.
Ik moet ook een beetje denken aan die film Bruce Almighty met Jim Carrey.
Uiteraard, zeker. Precies.
Even hoe lang?
Algemene ja.
Ja.
En dan de chaos die dan ontstaat.
Ja, precies.
Ja.
Hey, maar je zegt dus er is heel veel terug te vinden over goed en kwaad in videogames.
Ja.
Je kunt natuurlijk eigenlijk ook zeggen, maar dat is toch universeel. Dat is gewoon hoe wij als mensen bedraad zijn. Waarom is dat dan per se theologie?
Nou ja, dat ligt natuurlijk ook weer een beetje aan hoe je als vanuit het christendom. Ik ben zelf als Rooms-Katholiek, dus ik kijk vanuit het christendom, vanuit de christelijke traditie naar deze materie. Is natuurlijk ook een beetje hoe je naar de andere religies kijkt. Als je heel concurrerend denkt, dan denk je bijvoorbeeld van, nou ja, maar één geloof kan maar gelijk hebben en de rest heeft ongelijk. Maar als je een wat meer inclusievere blik op de materie hebt, en die hoop ik te hebben, dan kan ik zeggen, nou, God lijkt me nogal kwistig geweest te zijn in het rondstrooien van kennis en van genade en van alle mooie dingen. Dus volgens mij verwijst alles wat bestaat op een bepaalde manier naar datgene die dat alles gemaakt heeft. Dus ja, we kunnen niet anders. We worden getrokken tot datgene waar we uit voortgekomen zijn.
Het zit er helemaal in.
Ja.
Die theologie, is dat een speelse manier om de werkelijkheid te onderzoeken? Want je zegt niet alleen van, ja, dingen zijn maar zoals ze zijn. Want er is, je denkt ook nog na over een God en die verhoudt zich tot die wereld. Het is een ingewikkelde relatie.
Zeker.
Dus het speelse, zit dat al in de theologie, waardoor ook die verbinding met games logischer wordt?
Ik denk dat om een goede theoloog te zijn in deze wereldtijd, moet je ook iets van een nar hebben. Ik heb een boek geschreven over de eeuwige nar. Over de positie van, zeg maar, mensen die nog naar de kerk gaan en mensen die nog in God geloven. En heel veel mensen in onze samenleving denken, God, dat jij dat nog doet. Hè? Gebeurt dat nog? Bestaat dat nog? Mensen die tegen mij zeggen, maar je bent verder zo normaal. Wat ik dan een grote belediging vind.
Aardig, hè?
Grote belediging vind, dat is iets niet wil zijn, normaal wil zijn. het is toch zo, nou, normaal zijn is echt verschrikkelijk. Ja. En dan helpt het gewoon om wat lichtvoetig om te kunnen gaan met de wereld, met jezelf, is ook heel belangrijk, maar ook met God en met de christelijke geloofstraditie. En dat betekent dat je tegendraads bent, dat betekent dat je tegen de stromingen inzwemt in kerk en wereld. Dus misschien moet je, om in deze tijd een goede theoloog te zijn, om in deze tijd een christen te kunnen zijn, een gelovige te kunnen zijn, ben je misschien wel een nar. En misschien moet je dat ook maar omarmen.
En de nar is dan eigenlijk degene die het recht krijgt om gekke dingen te zeggen, die een waarheid onthullen die niemand durft te zeggen.
Ja, omdat ze tegen de politieke correctheid ingaan. Ja. Of omdat ze tegen de opinie communionis ingaan. Of omdat iedereen het wel denkt of voelt, maar nooit zo goed woorden aankomt. Bijvoorbeeld Herman Finkers, hè, de katholieke theoloog die ook cabaretier is. Die heeft het. Ik vind dat hij een theoloog is. En hij verpakt zijn theologie in cabaret. Ja. En als ik lezingen geef hier in het land, dan probeer ik altijd iets van dat cabareske erin te brengen. Want ik vind dat heel belangrijk. Ook om jezelf niet te serieus te nemen. Hè, want dat is echt verschrikkelijk, mensen die zichzelf heel serieus zitten te nemen. En dat Herman Finkers laat dus zien dat om het heilige te naderen, om het mysterie van het heilige te naderen, een van de wegen daartoe is die van de humor. Ja. Bijvoorbeeld dat hij zegt, God heeft alles geschapen. Voor God was er niks. En Maria is zijn moeder. Ja, ja, en dan zit ik te glunderen natuurlijk. Oh ja. Dus theologen, beroepsmatig, gelovigen, gevoelsmatig, staan denk ik heel erg open voor de paradoxaliteit van menselijk bestaan. Hè? Dus wij leven eigenlijk in een wereld die we wel willen begrijpen, maar eigenlijk heel moeilijk te begrijpen is. We ervaren constant dat het leven aan onze maakbaarheid en controlegrip onttrekt. Het leven is eigenlijk één grote teringchaos en we proberen er af en toe een hekje omheen te zetten, maar iedereen weet er hoeft
een
iets
verhaal
te gebeuren.
Bij te
ja, maar het is natuurlijk gewoon één grote derde doelboel hier beneden. En dat is een spanning, hè? Dus waar je mee moet omgaan elke dag. Nou, en je zou geloof kunnen definiëren als het op een vrijmoedige en lichtvoetige wijze omgaan met die spanning.
Ik ben opnieuw geïnteresseerd geraakt in Huizinga.
Homo Ludens, ja.
En wij proberen onze studenten, Alek en ik, die werken dan bij een hogeschool, ook te interesseren om meer op een speelse manier in het leven te staan.
Ja.
Maar is dat een, zou dat een, de game hoort er natuurlijk ook bij, een manier zijn om andere dingen te ontdekken die misschien wel alternatieven zijn voor dat hele serieuze, door algoritme beheerste controlesysteem?
Nou ja, ga maar gewoon even bij jezelf na. Als je naar een feest toe gaat, of je zit 's avonds in de woonkamer, of je gaat naar vrienden, of je zit op je werk. En in de ene zaal zitten mensen heel stuurs voor zich uit naar een computer te kijken en heel hard te tikken. En uit de andere zaal, of uit de andere café, of uit de andere kamer, komt gelach. En zie je mensen elkaar omarmen en kussen en dansen. Dan is er misschien een soort theoretische vrijgemaakte gereformeerde die toch liever de Eerste Kamer neemt. Maar ik denk voor het algemeen mensen die Tweede Kamer prettiger vinden. Kijk, als we niks doen, is de wereld die Eerste Kamer. Als we het leven zijn gang laten gaan. En we gaan steeds voor de makkelijkste weg. En we gaan steeds voor conformeren aan hoe de meerderheid lijkt te denken. Dan zitten we eigenlijk met z'n allen in zo'n kantoortuin met van die plastic plantjes, met van die tussenschotjes die je in die Amerikaanse films altijd ziet. Die cubicles heet
dat. Waar je niet boven, niet met je buurman kan praten.
En feitelijk zitten we dan in een soort vrijwillige, impliciete dictatuur.
Maar je zou ook kunnen zeggen van dat die kantoortuin, dat is de plek waar mensen dus heel hard hun best doen om het juist het leven niet zijn gang te laten gaan.
Ja, natuurlijk. En het paradox is natuurlijk, het kan niet altijd feest zijn. Want als het altijd feest is, dan is het nooit feest. Hè? Als iedereen een superheld is, is niemand een superheld. Ja. Dus dat is natuurlijk ook zo. Daarom had ik het ook over die spanning die het menselijke leven steeds is. Maar ik denk dat theologen, gelovigen, als ik het maar even wat breder mag zeggen, over het algemeen geneigd zijn om over zichzelf, hun kerk en de wereld te denken in termen van orde, netheid, gestructureerdheid, overzicht, hiërarchie, controle, maakbaar, afspraken, regels, efficiënt. Terwijl als je naar Jezus van het Nieuwe Testament gaat komen, zie je natuurlijk een of andere ontzettende hyperactieve, soms zwaar depressieve hippie junk rondlopen die voortdurend tegen de mensen zegt: jullie denken wel dat je je leven op orde hebt, maar ga nou eens heel kritisch naar jezelf kijken. Leef jij wel het leven wat bij jou past, of leef jij het leven waarvan je gezegd bent dat het bij je past? Dus je bent een tollenaar. Is dat nou het leven waar je zelf voor gekozen hebt? Is dit nou wie je bent? Of heb je die baan genomen, heb je dit leven gekozen omdat anderen tegen je gezegd hebben dat dat een goed idee voor jou is? En dan kan je zeggen, oké, niemand zal hem gevraagd hebben om een tollenaar te zijn, maar hij werd tollenaar omdat hij geld wilde verdienen. Zijn er mensen die tegen hem gezegd hebben, Zacchaeus, weet je wat belangrijk is in het leven? Heel veel geld verdienen. En Jezus zegt tegen hem, is dat uiteindelijk wie jij bent? Dat je geld wil verdienen. Dat je luxe leven wil leiden in dienst van de bezetter, van de Romeinse bezetter. Je eigen vrienden, familie en volk verraden voor geld. Ja, een Judas zijn. En dat zegt hij eigenlijk tegen Zacchaeus. Zacchaeus denkt, heb ik mijn prioriteiten wel op orde? Niet voor niks dat dit soort bekeringsmomenten in het Nieuwe Testament vaak op feesten plaatsvinden. Hè? Jezus krijgt ook het verwijt dat hij veel te veel aan het brassen is.
Slempen.
En hij gaat met hoeren om en met tollenaars en met Romeinen. En Jezus, weet u wel dat de vrouw die u aanreikt, dat zij in de stad bekend staat als zondares? En Jezus vindt dat totaal geen issue.
Nee.
En hij gooit voortdurend de maatschappelijke status quo omver. Hè? Zoals Maria in het Magnificat al bidt in Lucas. Nederigen brengt hij omhoog. En aanzienlijke stoot hij van een troon. Jezus die in de bergreden zegt, zij die nu huilen zullen dadelijk lachen. Zij die nu arm zijn zullen dadelijk rijk zijn. Het is een radicale omvergooiing van de status quo. Een totale overhol van de maatschappelijke status quo. Wat belangrijk is in onze ogen, is voor Gods ogen totaal irrelevant. En wat en andersom natuurlijk. En ja, ik denk dat wij als gelovigen, als theologen, maar ook misschien als samenleving, wat meer naar die Tweede Kamer mogen kijken. En ook de chaos van het leven ook wat meer omarmen. We moeten het niet zijn gang laten gaan. Dat is de andere kant, hè? Maar je moet het soms ook durven omarmen. Soms is je leven een chaos. En daar wil je uit. Want dan word je onrustig van. Je bent misschien arm, of je hebt geen baan, of je bent je vrouw verloren, of je misschien wel een kind verloren, of je voelt je zwaar depressief, of je denkt, je hebt de ervaring dat je niet in het goede lijf geboren bent, of niet het goede lijf leeft. Dat is chaos. Nou, de eerste reactie daarop is verzet. Ik moet het gaan regelen. En dat is ook goed, want een heel aantal dingen kunnen we ook regelen met elkaar. Maar dan komt er een punt waarop het niet meer te regelen valt. En dan zijn er twee opties. Of je gaat dood, of je omarmt het.
En wat doe je als je het omarmt? Want ik denk dat veel mensen wel herkennen van ja, ik zoek mijn weg en ik wil allerlei dingen, maar dat lukt maar de helft of minder. En er zitten handicaps in mij, tekorten. Ja. Ja. Ik doe anderen ook tekort, worden anderen tekort gedaan. En wat is dan het omarmen zonder dat het iets is van, defetistisch van, zo is dan helemaal.
Ja, geloof is het uithouden van de spanning tussen het ideaal van de ongebroken wereld en de praktijk van de gebroken wereld waarin we leven. Dat betekent dat je als gelovige tussen die twee klippen door moet zeilen. Dus als je alleen maar oog hebt, of als mens eigenlijk ook hoor, als je alleen maar oog hebt voor die idealen, dan word je een moraalridder. En dan word je een regelneef. Dan word je een protocollendenker.
Ik ga jou helpen.
Ja, want ik weet namelijk hoe het moet. Hè. Het moet aan het ideaal voldoen. En alles wat niet aan het ideaal voldoet is zondig en kwaad. En moet uitgesneden, uitgerukt en vernietigd worden.
Ja.
Als je aan de andere kant gaat zitten.
Goed idee.
Nee. Als je aan de andere kant gaat zitten. Aan de kant van de contingentie, hè, van de tijdelijkheid, de beperktheid van ons leven, dan kan je heel fatalistisch worden van ja, het is allemaal het lot en het overkomt mij en laat mij hier maar zitten, want het heeft ook allemaal geen zin meer, weet je wel. Maar nee, juist het volhouden. Oh. Dus beseffen dat het ideaal goed is, maar niet altijd realiseerbaar en dat dat dus ook niet erg is.
Oh.
Maar ook durven zeggen van ook al lijkt het leven heel chaotisch, ook al is het leven heel chaotisch, uiteindelijk is dat niet wat het verschil maakt. Dus je kan tussen die twee
polen moet je
blijven.
Moet je leven.
En ik denk dat onze maatschappij en onze kerk ook, onze kerken ook veel te lang, maar ook onze maatschappij zeer aan de kant van dat ideaal zit. Hè? Wij hebben regels en wetgeving en protocollen. En we hebben commissies die de protocollen controleren. En we hebben commissies die de commissie van de protocollen nakijken. En eigenlijk hebben we ook een commissie van de commissie van de commissie van de commissie.
Mm-hmm.
We proberen alles dood te organiseren. Met als gevolg dat we geconfronteerd worden met een werkelijkheid die zich daardoor niet laat controleren.
Zich eraan.
En vervolgens is onze collectieve reactie, dat ligt eraan dat we nog niet genoeg protocollen hebben. En flikkeren we er weer een hele andere laag overheen. Daarom zeg ik, het is soms ook goed om die chaos te omarmen. Er komen in één keer 1000 asielzoekers in jouw dorp wonen. Mm-hmm. Niemand vraagt dat je dat fijn vindt. Nee. Niemand vraagt dat je dat leuk vindt.
Nee.
Niemand vraagt dat je met die 1000 mensen in één keer dikke mik vrienden wordt. En s'avonds een spelletje gaat zitten spelen op de bank met een biertje erbij. Dus vraagt niemand van je. Je mag dat heel vervelend vinden. Maar zo is het leven. Die mensen moeten ergens heen, die moeten ergens wonen.
Maar
omarm dat dan.
Maar ik heb toch recht op geluk?
Nee. Nee.
Nee, misschien denkt eigenlijk altijd. Ze kunnen even ervan afhelpen.
Nee. We hebben geen. Geen,
dat is de Amerikaanse belofte, de pursuit of happiness.
Nou ja, het is ook een beetje prosperity gospel, hè, als je dat vertaalt in religieuze termen. Dus het idee dat zeg maar fysieke, financiële en psychisch welbevinden één op één staat met geloof en met de mate van je geloof ook. Hè, met de genade die God je betoond heeft. Dus dat die rijkdom is een gevolg van jouw geloof, maar is ook een bewijs daarvan. He, dus als je heel succesvol bent, dan heeft God je ook dik gezegend. Hè? Met als gevolg,
dan doe je het goed.
Ja, maar dat noem ik de doctrine van de dubbele genaaidheid. Dus op het moment dat je arm bent, en je gaat heel hard aan God bidden, en je hebt echt een rotsvast geloof dat God dat voor jou gaat regelen.
Hij gaat mij nu helpen.
En dat doet hij dan niet.
Ja, dan heb je het er zelf naar gemaakt.
En je bent nog steeds arm, genaaidheid 1. En kennelijk is je geloof te klein. Genaaidheid 2. Dat heb ik ook tegen gebedsgenezingen en dergelijke. Omdat dat systeem ook zo speelt. Dus je hebt geen geluk. Je hebt geen recht op geluk. Je hoopt op geluk. En niemand heeft recht op geluk. Maar iedereen heeft de plicht om de ander gelukkig te maken. Laten we eens die kant van het verhaal nou eens kijken. Jij hebt geen recht op geluk, sorry dat ik het zeg. Het is mijn plicht om je bijvoorbeeld met een gesprek zoals dit, of een gesprek wat we met z'n drieën even hadden voordat we hieraan begonnen, ruimte te scheppen. Ik heb een plicht om ruimte te scheppen, om vriendelijk tegen je te zijn, om met je te praten, om te kijken van wie ben jij, hoe interessant ben jij, waar ben je mee bezig? Kennen wij elkaar? We bleken elkaar ook nog te kennen van vroeger. Dat is mijn plicht en die plicht verzaak ik meer dan dat ik hem hou.
Dus dat is meer waar je op moet letten dan maakt dit mij wel gelukkig.
En wat ik doe, maakt dat niet alleen mijzelf gelukkig, maar maak ik de ander ook een beetje gelukkig.
Want ik kwam een interessant artikel tegen de Atlantic. Natuurlijk zo'n blad wat je veel dan neemt dus een abonnement en dan heb je geen tijd om het te lezen. Ja. Verschrikkelijk. Maar goed, die zei, er is een trend onder de millennials om een ander te cancelen als iemand jou een beetje kwetst of te dichtbij komt of je grens overschrijdt. En dan zeg je van Frank is toxisch.
Ja.
Alec ook. En die vanaf nu zwijg ik ze dood. En ik ben er niet aan toe om daar iets aan te doen. Ja. En ik ben ook niet verplicht om die relatie weer te herstellen. Ja. Want ik moet verder.
Ja.
Wat vind je? Want dat staat wel haaks op wat jij nu zegt.
Ja. Het is een beetje de filosofie van Ayn Rand. Hè? De Ayn Rand is een Russisch-Amerikaanse filosoof die heel veel invloed gehad heeft op de Amerikaanse republikeinse politiek.
In de 80e jaren.
Ja, zeker. Zij is in de jaren 90 overleden uit mijn hoofd. Ik heb een hele mooie biografie van haar gelezen. Van Heller heette die volgens mij. Fascinerende vrouw. Zij is stichter van het objectivisme, zoals ze dat zelf noemt. Maar ze is vooral in de Tea Party kringen. Hè? Dus de rechtse vleugel van de toch al niet heel linkse republikeinse partij.
Nee, dat is dat nog rechtse kon, wist
en
niet.
En haar grootste deugd is die van het egoïsme. Hè? Ze zegt, als iedereen nou maar voor zichzelf zorgt, er is altijd één iemand die op jou let.
Ja.
En alle verhoudingen tussen mensen kunnen uitgedrukt worden in termen van geld. Dus alles heeft te maken met belangen en het uitruilen van belangen. En dan denk ik, dan gaan we kijken naar de wereld die Ayn Rand op een bepaalde manier, niet zij alleen, maar ook heeft vertegenwoordigd. En dan kijk ik naar de vluchtelingencrisis en die klimaatcrisis en de oorlog in Oekraïne en de situatie in Noord-Korea. En dan denk ik, volgens mij is dit niet het pad waar we als wereld heen moeten. Dat je alleen maar denkt, ik moet verder, wat is goed voor mij, mensen die andere meningen hebben dan ik, die disqualificeer ik of die cancel ik. Ik roep voortdurend culturele appropriatie.
Wat is dat?
Culturele appropriatie is dat de meerderheidscultuur culturele elementen overneemt van een minderheidscultuur op basis van een scheve machtsverhouding. Dus dat betekent bijvoorbeeld, een heel beroemd voorbeeld is moet ik het goed zeggen, blanke artiesten die zich bijvoorbeeld gaan kleden naar het voorbeeld van Afro-Amerikaanse artiesten. Dus met dreads in het haar of godverhoedend blackface of iets dergelijks.
Ja.
Dat vinden we heel ingewikkeld op het moment. En er zijn ook, het is ook ingewikkeld, heeft ook allerlei kolonialistische connotaties. Uh-huh. Dat snap ik helemaal. En wij als blanken hebben ons natuurlijk ook absoluut niet gehouden aan onze eigen morele superioriteitsgevoelens. Want we hebben natuurlijk nog huis gehouden in de wereld. Het feit dat wij nu tegen vluchtelingen zeggen, je mag er niet inkomen. En dan zegt die vluchteling tegen ons, van ja, we mogen dan niet inkomen. Dan zeggen wij, omdat je de boel komt leegplunderen hier. En dan zegt die vlunderige vluchteling, waarom denk je dat? En dan zeggen wij, nou, dat wij dat ook gedaan hebben. Weet je wel?
Weet je nog, toen wij kwamen.
Dat is niet zo heel lang geleden, 200 jaar geleden of zo.
Ik denk dat heel veel dat inzicht niet.
Toen hebben we ook niet gevraagd of we welkom waren.
Nee, precies. En ik geloof dat die vluchteling niet hier onze bodemrijkdommen gaat plunderen. Maar een hele andere discussie. Maar volgens mij, als je gaat cancelen, als je gaat bubbelen, hè, dus alleen mijn bubbel, als je gaat cultural appropriation gaat roepen, als je offensive gaat roepen, als je safe space gaat roepen, als je microaggression gaat noemen, dat is volgens mij en
zijn
een
allemaal
teken
buitensluitmechanismen.
Ja.
Maar goed, ik doe dat dan. Hè? Ja. Ik doe dat dan omdat ik me echt te kwetsbaar voel in deze wereld en dat ik eerst maar eens mijn eigen zelfgevoel moet beheren en dan kan ik niet.
Dat is controle.
Oké, en dat is
weer controle, hè? Hoor je wat je zegt?
Ja, het is controle.
Het is controle, hè? Dus je zegt, ik ervaar chaos in mijn leven. Zoals wij allemaal chaos in ons leven. Mijn leven is geregeld een tering chaos. En dat gebeurt gewoon. Dat vind ik ook niet altijd leuk, maar het gebeurt gewoon. En wat jij dan zegt is van, ja, maar ik moet eerst zorgen dat mijn innerlijk op orde is.
Ja.
En dan ben ik sterk genoeg om het innerlijk van de ander tegemoet te treden.
Ja, maar dat kan wel een jaar duren of langer of nooit.
Misschien wel een heel leven duren. Hè? Ja. Want kom jij ooit op een moment dat je van jezelf ervaart, sorry, dat je zo sterk bent dat je geen chaos in jezelf ervaart? Heb jij een dag waarin je in alle eerlijkheid...
Die dag komt er eigenlijk nooit.
Nee, maar die moet er ook niet zijn. Want de dag dat je geen chaos ervaart in je leven, ben je dood.
Ja, dat is wel mooi. Dan heb je eindelijk je leven op orde.
Ja.
Ik vind het wel een mooi ding voor de show notes.
Ja, dat noemen we de hemel. De dag dat je geen chaos meer ervaart, dat noemen we hemel. Sceptici noemen dat dood. Wij christenen noemen dat hemel. Dat vinden we iets optimistischer. Maar de hemel is niet nog eens een plek. De hemel is de situatie waarin je geen innerlijke conflicten meer ervaart en geen conflicten met anderen meer ervaart.
Maar dat willen we dus wel, daar streven we natuurlijk hier op aarde.
En dat is ook goed. Maar op het moment dat je zegt, ik sluit andere mensen uit, dan doe je wel alsof je met andere mensen wilt leven en de chaos wilt oparmen. Maar feitelijk is de controlemechanisme.
Terwijl in principe waarschijnlijk die ander iets kan zijn of geven aan jou wat jij precies nodig hebt.
Zelfs in zijn irritantheid. Hè?
Ja, nou, irritante mensen zijn heel goed.
Ik heb een aantal docenten gehad, een aantal collega's. En geregeld zit ik in de vergadering, denk ik, kan die gozer ook zijn bek houden? Want, en 2 weken later ben ik met iemand anders aan het praten. En dan hoor ik mezelf die irritante collega's citeren. Ja. En dan denk ik, wacht eens even. Dat heeft kennelijk indruk gemaakt.
Ja. En dan luister je in ieder geval goed als je ergert.
De beste manier om te weten dat je iets onthoudt is omdat je er verschrikkelijk aan ergert.
Ja, dat is zo, ja. Hey, ik wil nog even terug naar wat je net noemde over de nar. Hè? Want je zei dus inderdaad, een nar, die gooit de status quo overhoop. En die bevraagt mensen ook op, hey, doe jij eigenlijk wel wat je moet doen?
Ja.
Heb jij ook zo'n moment gehad? Want
constant.
Kun je een voorbeeld noemen, zeg maar? Want je bent natuurlijk, je bent volgens mij netjes katholiek opgevoed.
Heel netjes. Streng
theologische opvoeding.
Helemaal.
Gepromoveerd.
Ja, ik ben een heel net mens, dank je wel. Ja, net. Ja. Mijn leven is totaal op orde, dank je wel.
Ja. Oké, volgende vraag.
Nee, maar goed, ik bedoel, je bent nu... je identificeert je als cultuurtheoloog, maar ook als nar, zeg maar. Terwijl, je zou ook kunnen zeggen, tenminste, dat hoor ik mensen ook wel zeggen, van je bent gelovig, je loopt netjes aan de hand van de kerk mee en je bent
willoos
bestemd
om
dit willoos.
Ja.
En wanneer is dat moment gekomen dat je dacht, misschien ben ik wel zo iemand, een soort luis in de pels of zo?
Ja, voor de christenen hebben daar niets aan hoeven doen. Dat heeft de maatschappij voor ons gedaan.
Je bent zelf vernard.
Dus 200 jaar geleden was de default mode dat je jezelf bekende tot een van de vele christelijke denominaties. En als je dat niet was, dan had je wat uit te leggen. Dan was je de nar.
Ja.
200 jaar later is de situatie radicaal omgedraaid. En christenen die gewoon christen gebleven zijn, de paar die dat gebleven zijn, die ervaren zichzelf in een wereld waarin zij in één keer de nar geworden zijn. Dus wees nou maar gewoon normaal christen, dan ben je al nar genoeg.
Hmm.
En in mijn geval probeer ik dat natuurlijk wat te accentueren, omdat ik een agenda heb.
Maar je hebt die rol ook wel omarmd. Want als ik dan eventjes kijk naar mensen die zichzelf in deze tijd nog christen noemen en zo ook willen leven, die proberen eigenlijk zo normaal mogelijk gevonden te worden. Dus
wat mij nogmaals ontzettend saai lijkt. Want als wil je op een feestje bij een normaal iemand gaan staan?
Nee.
Ik beantwoord je vraag zo hoor, maar even dit verhaal. Ik vind het zo niet jouw persoonlijk. Het is zo irritant altijd. Dan heb je van die mensen op die feestjes, die zitten keurig in 3-delig pak en die zijn dan account manager. Ik weet nog steeds niet wat dat is.
Nou, dat weet
bij een bedrijf
niet,
waar ik nog nooit van gehoord heb, wat handelt in een dienst waarvan ik het nut niet inzie.
Ja, en dat vertel je dan binnen 1 minuut.
En daarnaast staat iemand met lang haar en dat je denkt, die mag wel een keer gewassen worden. Hij heeft een gouden tand waarvan je denkt, die mag ook wel eens een keer vervangen worden. Hij staat een joint te roken waar je een klein beetje misselijk van wordt.
Hmm.
En hij staat voortdurend te lachen en hij staat voortdurend de meest vreemde verhalen te vertellen. Bij wie wil je beter liever gaan staan?
Ja, dat is toch de account in de
dat snap ik ook wel. Maar daar moet je je dus tegen verzetten.
Ja, dat is dus.
Kijk, dus meneer, ben je een nar? Bijvoorbeeld, een heel makkelijk voorbeeld. Ik werd een keer gebeld voor Q Music. Bij gelegenheid van verjaardag van Benedictus XVI, weet ik veel waarom ze dat interessant vonden. Waarschijnlijk omdat ze een grapje wilden maken of zo. Cue Music is niet de meest intelligente radiozender in Nederland. En toen werd ik gebeld, wilde een interviewtje doen. Ja hoor, dus werd opgenomen. Dag meneer Franke, theoloog. Gefeliciteerd met de paus, meneer Bosman. Ik zei, nou, ook u gefeliciteerd, want het is ook uw paus. Bent u alleen nog niet achter, maar dat geeft niet. Dat regelen wij wel. Ja, meneer Bosman, mag ik u eens vragen? Hoe vaak trekt de paus zich nou af per dag? Hoop ik in een split second zei... Nou, niet zo vaak als jij. En dat vond hij heel vervelend. Maar dat is een moment, dat is een narremoment, hè? Dat is een narremoment, hè?
Ja, dat mag een katholiek natuurlijk niet zeggen.
Of een ander voorbeeld is dat was de paus die had een of de Instagram account van de paus, geloof ik, dat hij natuurlijk helemaal niet zelf bijhoudt van Franciscus. Die had een Instagram post van een, ik geloof, Braziliaans pornoactrice gelijk. Dus ik werd opgebeld door de Wilfsum. Ik weet niet meer welke club. Wat vindt u daar nu van, meneer Bosman? Ja. Waarop ik zeg, ik snap ook wel dat het voor jullie en voor de wereld een grote schok is om te merken dat er Rooms-Katholieke priesters zijn die van volwassen vrouwen houden. Dat, ik snap dat het voor jullie heel moeilijk te verwerken is, maar ik kan bevestigen, er zijn priesters die van volwassen vrouwen houden. Ik ben niet in de uitzending gekomen verder.
Nee.
Maar dit zijn maar hele kleine voorbeelden waarin je kan laten zien dat je toch even ook dat het is een soort omdenken. Hè? Of ik word ook wel eens gevraagd voor lezingen en voor media optredens. En dan zeggen ze van dat ouderwetse geloven hebben dan maar geen flikken meer aan en zo bla bla bla. Dan zeg ik, nou, ligt er een beetje aan. Kijk, wij zitten nu bijvoorbeeld met de klimaatcrisis. Hè? En wij bevinden ons in een wereld die gemaakt is tot wat die is door onze voorouders. Hè, onze vorige generatie heeft de planeet verpest. En wij doen daar gezellig aan mee. Maar het is ook de schuld van degenen die voor ons kwamen. Dus degenen die voor ons kwamen zijn schuldig. Maar wij hebben die schuld gewoon lekker bevestigd. Hè. Wij gaan erin mee. Zoals zij natuurlijk weer moeten leven met de wereld van hun ouders. En dat gaat zo terug de tijd in tot weet ik veel wanneer. Ik zeg dat noemen wij erfzonde. Interessant. Ik zeg, en de christelijke kerk is eigenlijk een anti-erfzondeclub. Dus wij zeggen tegen elkaar dat het feit dat je in een zondige wereld geboren wordt, of een gebroken wereld is misschien een beter woord, het feit dat jij in je leven ook gebroken zal worden door het leven en door de keuzes die je maakt, dat heeft dus niet het laatste woord. Elke generatie mag opnieuw beginnen.
Die heeft de kans om het beter te doen.
Dus elke generatie, daarom dopen we ook. Om te zeggen, jij mag met een nieuwe start.
Reset.
En we weten allemaal hoe lastig dat is. Daarom hebben we nog zes andere sacramenten. Die katholieken nog zes andere sacramenten rondlopen. Hmm. Maar je mag opnieuw beginnen. Ik zeg, de andere kant is ook waar. Dus als mijn vader mij vroeger hielp toen ik 20 was met de financiën. Want ik was natuurlijk heel slecht in financiën, dus elke 20-jarige. Heeft hij mij geholpen? Heeft hij nooit iets voor terug hoeven hebben?
Mm-hmm.
Mijn zoon was op een gegeven moment ook 20. En zoals elke 20-jarige, zoals elke generatie opnieuw, natuurlijk financiële problemen. En ik hielp hem en hij zei, ja, maar dat kan ik toch nooit terugbetalen? Ik zeg, weet je hoe jij terug kan betalen? Als jij dadelijk kinderen hebt, wil ik dat jij hetzelfde doet. Ja. Dat is erfgenade.
Ja. Pay it forward.
En die erfgenade en die erfzonde staan over elkaar heen. Ik weet niet of je het helemaal narrig kan noemen. Maar het gaat me erom dat je op een hele andere manier nadenkt over hoe onze samenleving in elkaar zit. En dat je inspiratie haalt uit de christelijke traditie, waarvan vaak gezegd wordt dat het zijn houdbaarheidsdatum wel ver overschreden heeft. En ik bestrijd dat.
Ja. Ja. Hey, maar nu even weer terug naar mijn oorspronkelijke vraag. Want mijn vraag was...
Geen idee.
Ben jij
chaos omarmd? Ja?
Ja. Nou ja, mijn vraag was, is er een moment geweest in jouw leven dat je zelf ervaarde van, oh ja, maar dit is een rol misschien voor mij?
Ja, het is ook een beetje, je rolt erin. Hè. Dat is natuurlijk geen beslissing die je neemt.
Het heeft zo moeten zijn.
Maar ik denk dat ik op een gegeven moment geïnteresseerd raakte. Dat was toen met Charlie Hebdo. Met de beroemde cartoons. Maar ook het plaatje van de Charlie Hebdo die daarna uitkwam, was Mohammed met tranen in zijn ogen. Hè. En er stond boven vergeving. Waarmee ik interpreteerde dat de slachtoffers de daders vergaven of zo. Met een huilende profeet. En toen kwam de hele blasfemie, godslastering, christenen, moslims, joden. En toen dacht ik, hoe zit het eigenlijk met humor en religie? Toen heb ik dat boekje geschreven. God had ook wel een geintje, Kleine Theologie van de Humor. Dat is ongeveer mijn eerste populair wetenschappelijk boekje geworden. Bij Meinema toen nog uitgegeven. En daar ging ik nadenken over, wat is nou het belang van humor voor religieuze mensen, voor gelovigen? Want gelovigen vinden het over het algemeen heel vervelend, hè, als een grapje over een
geloof maakt. Ja, maar gelovigen vinden humor en geloof überhaupt vervelend.
En
ja,
ik zeg met Herman Vinkers, het is een van de manieren om het heilige te naderen. Mm-hmm.
Misschien is de schepping eigenlijk ook een vorm van humor.
Het is in ieder geval een spel.
Ja, een spel. Maar ja, spel, daar zit iets... iets
ja, speligers.
Plezier.
Plezier, hè? Ja.
Wat ja, dit?
Ja. En christenen hebben over algemeen niet de neiging om de categorie plezier heel erg te doordenken. Nee. Dus ik heb nagedacht, humor heeft eigenlijk twee functies voor gelovigen. Namelijk dat het de gesneden beelden van God vernietigt. En dat het de grote inquisiteur in je vernietigt.
Dus dat wil zeggen, de oordelende kant.
Ja, dus we hebben allemaal beelden in ons hoofd over hoe het met de wereld en met God en met Jezus en zo allemaal zit. Hè? Dat geloofsbeelden. En humor vernietigt die. Omdat ze die in vraag stelt. Hè? Die stelt ze onder kritiek. En het helpt je om inderdaad, hè, de ene gelovige heeft toch vaak de neiging om tegen de andere gelovige te zeggen, en dan niet met een knipoog zoals ik het hoop te doen, maar heel serieus. Het zou toch beter zijn als jij ook katholiek zou worden.
Ja.
En dat is die groot inquisiteur. Of iemand, dan zit je in de kerk, ook bij ons in de kerk, en dan doe je iets en dan zegt iemand anders, waarom kniel jij niet voor het altaar? Oh. Weet je wel? Dus, ja. En die wordt met die humor ook onder de duim gehouden. Dus humor is een bescherming van je geloof feitelijk. Humor is nodig om je geloof te resetten en te ontdoen van ballast en te ontdoen van al te menselijke zelfverzekerdheid rond die beelden. Dan ga je die beelden aanbidden die in je hoofd zitten, in plaats van datgene waar het beeld naar wil verwijzen, namelijk.
Ik hoor hier echt een katholiek pleiten voor een beeldenstorm.
Zeker, ja, zeker. Dit is een pleidooi voor een beeldenstorm. Ja, ja, alleen inderdaad niet een beeldenstorm in fysieke zin, want ik ben knijtergek op religieuze afbeeldingen. Hoe meer er in een kerk staan, hoe beter het is. En liefst beelden die je kleertjes kan aantrekken en zo. Dat vind ik echt magnifiek. Maar mentaal. Ja. Hè, wij in de kerk, in de kerken denken we toch net al vaak van, we weten precies hoe het zit en ik ga die anderen even uitleggen hoe het zit.
Zullen we
even de games, hè?
Ja, laten we even richting de games gaan. Ja, want dat is toch een van de redenen waarvoor we je ook hebben uitgenodigd.
Over alles.
Maar ja, games heeft we hebben het niet over dat speelse gehad, maar games is natuurlijk dan een spel.
Ja.
Dat zijn spelen. Die dragen dus veel culturele waarde, maar misschien is het interessant om even te kijken. Wat mij opvalt, even persoonlijk, is dat ze heel vaak apocalyptische werelden schetsen.
Ja, klopt.
Wat is nou de waarde daarvan als je speelt in een context van die chaos, van alles, niks werkt meer en je moet je weg zien te vinden als hero of tenminste als aankomende held in dat verhaal. Mm. Is dat dan ontsnapping of is het het idee dat je ondanks je chaos toch nog iets goeds kan doen?
Ik denk dat het in onze tijd, in onze wereldtijd, als ik even een mooie citaat mag plegen, denk ik dat het vooral te maken heeft met een aantal zaken, met het rostvastig, toch positivistische geloof waar de mensheid aan vast wil houden, namelijk dat ook al komt die apocalyps, waarschijnlijk overleven een paar van ons het wel en die kunnen opnieuw beginnen.
Ja,
en
daarmee gaan er weer iets van maken.
En daarmee kom ik eigenlijk op deel 2 uit, namelijk dat een reset mogelijk is. En reset heeft op dit moment een soort politieke lading.
Een beetje
conservatief.
Een herstart.
Ja, maar ik wil het toch even gebruiken. Ja. Want kijk, wij kennen in de christelijke traditie een tenminste één apocalyps, namelijk die van Noach. Hè? De totale uitroeiing van de wereld, behalve
terug naar
Noach,
de oerchaos.
Ja, God deed dat omdat hij vond dat het een zootje geworden was en hij wilde een reset plegen. Oké. Dus eigenlijk brengen die apocalyptische games en films en boeken tot uitdrukking. We zijn niet tevreden met hoe het nu gaat. Hè. Er is veel, there's much to be desired for. Nou, ik denk dat we dat allemaal met elkaar eens kunnen zijn. En het zou goed zijn als we opnieuw zouden kunnen beginnen. Want misschien, hele grote misschien, maken we er dan niet zo'n zootje van als we gedaan hebben. Ja. Nou, in heel veel apocalyptische games en films laat je zien dat het natuurlijk wel gewoon weer opnieuw gebeurt. De erfzonde blijft gaan. De mensen blijven elkaar gewoon afmaken, verkrachten en doodslaan.
Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk gewoon een soort het grote verhaal uit de Bijbel.
En eigenlijk laat die house aan apocalyptische cultuuruitingen zien dat we eigenlijk zuchten, om nog maar even een psalmistische uitdrukking te gebruiken, zuchten onder de erfzonde. Dus wij vinden als cultuur, als mensheid, komen we eigenlijk niet over die erfzonde heen. Over het feit dat wij in een gebroken wereld. Ja, het is namelijk niet alleen ancestral sin. Dat is niet alleen voorouderlijke zonde in de zin van dat onze ouders iets verkeerd gedaan hebben. En wij onschuldigen zijn daar de dupe van. Dat is maar de helft van het verhaal. Mm-hmm. Het is erfzonde. Onze ouders hebben de wereld gebroken. In die gebrokenheid moeten wij leven. En wat doen wij? Wij bevestigen die gebrokenheid. Door zelf bij te dragen aan die gebrokenheid. En die dus ook weer door te geven aan de volgende generatie. En om aan die cyclus, dat ik gewoon een erfzondecyclus noem. Om daar een eind aan te maken is een reset, is een optie. Ja. We lezen het in de Bijbel al. God vindt het zelf kennelijk een goede optie.
Ctrl-Alt-Delete.
Ctrl-Alt-Delete. Blue screen of death, weet je wel? En dan Ctrl-Alt-Delete aan en uit en nog een keertje. Nog een keertje opnieuw.
Je kunt in een game, dat is natuurlijk, misschien kweekt dat ook wel hoopvolle mensen. Je kunt opnieuw beginnen bij een level. Of als je het niet haalt, kan je het opnieuw spelen.
Ja, het heeft ook iets consequentieloos, hè?
Ja, is dat zo? Oh ja.
Ja, sure, je kan 500 keer opnieuw diezelfde level doen. In het echte leven kan je misschien iets 1 of 2 keer overdoen. En dan ben je
is het dan toch een vorm van vluchten, games?
Het is ook vluchten, maar dat vind ik helemaal niet negatief. Hè? Dus,
vluchten mag.
Het is escapisme, hè, zoals het dan heet. Ja. Ik denk dat net zo bij de mens hoort als spelletjes of seks.
Seks is ook een spel natuurlijk.
Die twee horen eigenlijk heel erg bij elkaar. En laten we heel eerlijk zijn. De beste seks is natuurlijk van die chaotische seks. Waarin je de volgende ochtend denkt, kan iemand me uitleggen
wat hier gebeurd is.
Dat is de beste seks toch, laten we heel eerlijk zijn. Dus hoezo moeten we alles geordend hebben? En hoezo willen we geen chaos? Uiteindelijk willen we chaos. En de enige plek waar we dat toestaan is in de slaapkamer. Goed, een heel ander verhaal.
Nou ja, of in een spelvorm. Hè? Dus...
Ja, je LARP heb je bijvoorbeeld. Een live action roleplaying game waarin dat uitgedragen wordt. Je hebt bordspellen die heel populair zijn. Ik speel zelf ook veel bordspellen. Is onder de jongere generatie weer helemaal terug van weg geweest. Ik vind het heel ingewikkelde spellen. Het is escapisme, want daar waren
Het is dan vluchten om niet ten onder te gaan in de chaos. Het is niet... laat me zeggen, mensen die ik ken, die heel veel gamen. Dat wordt een soort alternatieve gemeenschap bijna. Voor hun met vrienden.
Als je multiplayer doet.
Multiplayer. En die weer zo interessant gemaakt is dat ze daar kunnen experimenteren met rollen.
Ja.
Terwijl ik niet zo terugzie dat ze daar ook beter van worden in het niet-digitale leven. Dus het is niet zo dat ze dat kunnen importeren van, ik word makkelijker, want ik...
Ja, is toch niet helemaal waar, want er wordt ook vaak gezegd... mensen heel agressief worden van games en dat soort zaken en dergelijke. Dat is zeg maar de andere kant daarvan. Maar uit metastudies blijkt... Dat je van gamen een aantal eigenschappen ontwikkelt. Namelijk probleemoplossend vermogen, hand-oogcoördinatie, samenwerken. En
empathie waarschijnlijk.
En complex task management. Want je moet in een game soms wel 25 verschillende systemen bijhouden. Die op verschillende momenten om verschillende soorten aandacht vragen. Nou, dat moet je bijvoorbeeld als verkeersleider op Schiphol moet je dat ook kunnen. Het feit dat je dus samen kan werken, dat je een taak moet verrichten en ieder in dat groepje van 10 man met hun avatar in de game wilt, moeten allemaal precies het goede op het juiste moment doen, anders faalt de hele groep. Nou, dat is een uitstekende eigenschap die je kan hebben later in de rest van je leven. Kijk, als je een spel ingaat, dan ga je de magische cirkel in. Dat is van Huizinga, van de Homo Ludens.
Ja.
Dus dan ga je de magische cirkel in. En in de magische cirkel gelden andere regels. Dan kan je een elf zijn, dan kan je een multimiljonair zijn, dan kan je draken verslaan, daar kan je met doden spreken, whatever wat het spel is. Hè? En dan ga je die magische cirkel in. En in die magische cirkel, dat is, en dan ga ik een woord zeggen wat ik bijna mijn bek niet uitkrijg, maar ik zeg het gewoon maar even, is een soort safe space. Mm-hmm. Waarin je kan experimenteren met Met je eigen identiteit, met je zelfidentificatie, met je maatschappelijke rol, met vrienden, met bekenden, soms ook met onbekenden. Het is een hele
speeltuin.
Het is een speeltuin zonder fysiek contact. Dus het is ook nog een relatief veilige.
Je kan er experimenteren.
En je kan op elk moment zeggen: ik ben weg, want dit wil ik niet, dit kan ik niet, dit vind ik niet leuk. Ik ben weg. Ja. In een echte speeltuin komt zo'n rotjochtje achteraan, dan slaat je alsnog op je bek. Want ik ben ook een klein jongetje geweest. En ik was een dik bebrild jongetje. Dus ik ben tot de tering gepest. Dus een speeltuin vond ik niet leuk. Maar die computerspelletjes zijn wel leuk.
Ja, precies.
Dus dat escapisme, het is ook verdwijnen in een wereld waar controle, harmonie en regie mogelijk zijn, terwijl ze dat in de werkelijke wereld niet zijn. Hè? Dat is wat men meestal onder escapisme verstaat. Maar het is ook
een oefenplek.
Maar sommige spellen werken met een morality system. Dan moet je in een spel keuzes maken. En die keuzes, als het een goed spel is, beïnvloeden ook de manier waarop de spelwereld en het verhaal zich ontwikkelt. Nou, het leuke van een spel is dat je dat niet één keer kan doen, maar dat je dat heel vaak kan doen. Dan neem je andere beslissingen. En dan denk je, wat voor een effect heeft dat op de spelwereld? Het is ook een morele oefentuin. Het is een filosofische oefentuin, omdat er nagedacht wordt over leven, dood, vriendschap, verzoening, genade en dat soort zaken. Het is een sociale oefenruimte, omdat je met andere mensen moet interacteren. En daar zitten ongelooflijke lullo's tussen. En misschien wel vrienden voor het leven en alles wat ertussen zit. Dus ik zie het veel meer als een soort parallele werkelijkheid. Mm-hmm. Nog ineens van elkaar gescheiden. Hè, want ze lopen voortdurend in elkaar over. We hoeven alleen maar te denken aan zaken als augmented of alternative reality. Of geotracking en
dus
dat soort
dingen. Daar ben je in principe niet negatief over. Je
absoluut
denkt,
niet.
Dat kan iets opleveren.
Behalve te. Maar mijn moeder zei altijd, alles waar te voor staat is fout, behalve tevreden.
En dus, te huis.
Dat is tegenwoordig. Ja. Nee, maar alles waar je te veel aandacht aan besteedt, is niet goed.
Nee.
Als je iets gaat doen en je zegt al het andere daarvoor af in je leven, dan is het niet goed. Dat kan seks zijn. Ik begin niet voor niks daarmee. Met je werk, je hobby.
Maar laten we eerlijk zijn. Spellen worden vaak wel zo gemaakt dat je er ingetrokken wordt en erin verdwijnt.
Aan alcohol, sigaretten en popmuziek en dat soort dingen ook al mee. Dus popartiesten gaan muziek maken zodat mensen er niet lang naar luisteren. Auteurs, Shakespeare schreef zijn toneelstukken zo.
Zodat je afhaakt naar één bladzijde.
Tot iedereen naar één bladzijde dacht, nee, maar dit is niet. Want anders zou het te verslavend zijn.
Nee, maar regius verder.
Dit heeft hij vaker gehoord, deze kritiek.
Ja.
Nee, maar goed, ik heb een voorbeeld uit mijn eigen leven van een jongen van 11 die niks wil en in de foetushouding op de bank ligt.
Ja.
Als die niet kan gamen of als die niet vermaakt kan worden. Zeg maar.
Ja, dat is een probleem, een objectief probleem.
Ja. Nee, maar
dat,
ik bedoel,
dat ligt niet aan computerspelletjes.
Laat ik een voorbeeld nemen van bijvoorbeeld social media, zeg maar. Hmm. Waar mechanismes worden ingebouwd uit de gokindustrie om mensen maar hoekt te houden, zeg maar. Dus,
klopt.
Dus wat is nou een manier...
gezonde manier, zou je zeggen.
Ja, maar het wordt meteen weer zo moralistisch. Dus
nou
dat is
of wat is een wijze manier om met zulke sterke middelen
misschien, hoe wordt je kwaliteit van leven nou... Hoe vergroot je kwaliteit van leven in plaats van dat het... Er zit een soort kantelpunt waar op een gegeven moment de kwaliteit van leven minder wordt. Dus als je er helemaal in opgaat.
Ja, nou sowieso kritisch zijn mag altijd. Hè? Dus dat laten we dat vooropstellen. We moeten alles wat we doen ook kritisch bejegenen. Dus dit ook. Even over die logica die uit de gokindustrie die geïncorporeerd wordt in social media en in games. Dan zeg ik in een bepaald soort games. Hè? Vooral de lootbox games zit dat er heel erg in. In andere games helemaal niet.
Nee, dus de storytelling games, daar
die hebben dat niet. Want die trekken hun spelers naar het spel toe vanwege het immersive storyline of vanwege de ingewikkelde gameplay of wat dan ook. Maar je hebt inderdaad een aantal games, hè, die zijn in Nederland trouwens ook verboden. De lootbox games.
Die zijn echt bedoeld om geld te verdienen.
Ja, en met microtransactions vaak en dergelijke. Daar is ook wat van gezegd.
Dus dan moet je wapens kopen onderweg.
Dus play to win, hè?
En dan word je langzamerhand leeggeplunderd.
Ja, en dan moet je eerst echt geld omzetten in game currency, zodat je in de game niet precies doorhebt hoeveel geld je eigenlijk aan het uitgeven bent. Dat is ook pay to win. Hè? Dus vanuit de game community komt er ook heel veel protest op. Want je wil goed worden in een spel omdat je geoefend hebt en niet omdat je een dikke portemonnee hebt. Daar moeten we kritisch op zijn. Maar het is ook weer een oefenruimte. Want is nou de video game wereld of de social media wereld nou de enige wereld waarin wij geconfronteerd worden met psychologische manipulatie? Nou nee, loop maar gewoon over straat en je wordt overspoeld met subliminal messages en door psychologen uitgekiende reclamecampagnes en dergelijke. Ja,
schappen van in de supermarkt en zo.
Zo ingewikkeld. Ja, ja. En dan kan zo'n game op een bepaalde manier is niet alleen een voorbeeld daarvan, maar kan ook een oefenruimte zijn. Nou, om daarmee te leren omgaan.
Dus bijvoorbeeld nu zie je van... interessant is dat er... als we even kijken naar films en series... dat er al lang, jarenlang eigenlijk... ook apocalyptische series zijn geweest. Die zeggen, ja. zo kan het eigenlijk niet langer. Ja. Ver voordat het eigenlijk zich begon te manifesteren. Nu zie je eigenlijk systeemcrisis. Allerlei systemen werken niet meer. Ja. De boel begint... we weten ook niet meer hoe het moet oplossen. Is het dan ook dat... gamen kan een mentaliteit geven. Je zegt van ja, je moet ook gewoon iets heel anders verzinnen. Er is misschien wel een andere wereld mogelijk. Of een andere werkelijkheid. Of een andere manier van met geld omgaan. Alleen we hebben het nog niet uitgevonden. Zou dat kunnen helpen om op speels te verkennen?
Zeker.
Als het niet meer binnen de regels kan. Misschien zeker. Dat je dan, nou, maken we een cirkel.
Ja, ja, kijk, de grap is natuurlijk. Ja, dat kan. En ja, dat gebeurt. Dat je zeg maar een groep mensen... op een server laat experimenteren met een anders ingerichte maatschappij. Met andere regels en andere uitgangspunten. Maar er zijn twee problemen aan. A, geen enkele simulatie kan de complexiteit van de werkelijke wereld, althans op dit moment in de 21e eeuw, kan die simulatie alleen nog maar een promiel van de ingewikkeldheid van het echte leven weergeven als je dat al haalt. En twee, die simulator moet dat spel of dat die omgeving moet geprogrammeerd worden door mensen die in het oude systeem zitten.
Ja.
Dus het kan wel en het moet ook. Je kan ook op die manier experimenten doen. Dat het gebeurt ook, maar we moeten niet vergeten dat degene die de mogelijkheidsvoorwaarden tot die experimenten moet creëren, wel in die oude wereld vastzit.
Ja.
Dus je kan wel heel erg leuk een nieuw onderwijssysteem. Ja,
maar dat wordt toch vaak weer meer van hetzelfde.
Dat die kans bestaat wel. Dus het is een oefenruimte. Videogames. Maar je moet ook niet verwachten tot daar een nieuwe utopia in gerealiseerd wordt. Bovendien hebben we dat al 2000 jaar van onze eigen christelijke kerk gedacht. En dat bleek ook niet helemaal waar te zijn.
Maar het is natuurlijk wel wat ik wel interessant vind van geloof of van, je hebt een notie in de Bijbel, dat oude boek, het koninkrijk van God. Er wordt gezegd, dat is een andere manier van met elkaar omgaan en van macht.
Ja.
Maar die is niet zomaar te zien in deze wereld. Die is een soort, op een wonderlijke wijze zet hij deze werkelijkheid op spanning.
Ja.
En wij worden dan uitgenodigd al een beetje te leren leven.
Al maar nog niet.
Op een andere manier.
Het is er al maar nog niet. Ja.
En dan denk je, dat is ook een manier om te zeggen van, dan zeggen mensen wel eens, ja, God is nergens te zien. Maar misschien is het wel interessant dat hij zich een beetje ophoudt aan de rand, want dan kan hij een tegenover zijn. Dan kan hij een alternatieve werkelijkheid zijn die wij misschien dan kunnen ontdekken.
Ja, ja, en de Bijbel is natuurlijk ook gewoon een verschrikkelijk vervelend boek. Er staan verschrikkelijke vervelende verhalen in.
Met dat is duidelijk.
Mensen die allemaal shit uithalen waarvan je zegt van ja, maar dat kan toch allemaal niet. God vindt het allemaal hartstikke leuk, of juist niet.
Mm-hmm.
Hè? Of die heeft ruzie met de Egyptische farao. En dan gaat hij het hart van de farao verharden, zodat hij zich niet kan bekeren.
Ja.
Nou, daar heb ik een mening over. Ja, daar vind ik iets van.
Want dan denk je van, dan vind je het niet oké dat het aan God wordt toegeschreven. Of je denkt, is het wel een goede manier?
Nou, dat eerste lijkt me een hele historische vraag. En ik denk niet dat de Bijbel historisch verslag is.
Hoe doe jij dat dan?
Maar meer erin die twee, dat je denkt van, God, die God, die laat immoreel gedrag zien. Hè?
Hmm.
Want als ik jouw hersenspoel, dat jij sinaasappelsap lekker moet vinden en vervolgens ga je heel veel sinaasappelsap drinken, dat ik tegen jou zeg, wat ben je eigenlijk een kut dat je de hele tijd sinaasappelsap zit te drinken? Ja, hè? Hoe wil je dan? Ja. Je bent er zelf. Ik heb het zelf gedaan. Ik heb jou daarin gemanipuleerd. Dus dat laat zien dat bijvoorbeeld de goddelijke werkelijkheid of de alternatieve werkelijkheid zich op een bepaalde manier aan onze logica onttrekt. En daarmee zeg ik niet dat we allemaal zoals de God van Exodus moeten worden. Dat lijkt me heel problematisch. Maar de Bijbel heeft een neiging om altijd een tegenstem Het is natuurlijk ook een, het is ook een bibliotheek, hè, van meer dan 50 boeken. En in die boeken heb je ook allemaal nog verschillende stemmen die daarin klinken. Dus het is een soort cacophonie aan stemmen die daaruit opklinkt. En er is altijd een stem te vinden. Elke wereldtijd is er een stem in te vinden die tegen jou zegt: kijk nou eens op een andere manier naar de werkelijkheid. En dat is een van de redenen.
Dat is een soort uitnodiging.
Omdat het zo'n succesvol boek is. Ondanks dat het nogal heel ingewikkeld boekje is.
Ja, een moeilijk boek. Ja.
Heel moeilijk boek.
Zullen we nog eens naar een paar series kijken?
Ja.
Want eventjes, voordat we starten over The Sandman.
Ja.
Dat is een nieuwe Netflix-serie.
Ja,
en
ja,
die,
ik heb het gezien.
Die ook wel heel, heel vol met religie zit. Of met
chockvol.
Ja, maar chockvol. Is daar iets van te leren of mee te nemen? Of die
nou dingen? Ja,
misschien eerst even uitleggen wat het voor serie is.
Als jij hem uitlegt, geef ik een
mooie. Ja, The Sandman, dat is Morpheus. Dat is de god van de slaap en van de dromen. Die op een gegeven moment gevangen wordt gezet en dan kunnen mensen worden, of ze worden niet meer wakker, of ze hebben alleen nachtmerries, maar ze dromen niet meer. En dan krijg je een droomloze, gewelddadig werkelijkheid. Die wordt steeds gewelddadiger. Nou, dat is eigenlijk de context.
Ja, de leukigheid is dat hij, ik moet niet te veel spoileren, maar dit komt allemaal uit de eerste paar episodes, dat kan wel. Hij is een aantal objecten kwijt die hij nodig heeft. En een van die objecten moet hij uit de hel halen en de hel wordt bestuurd door een van zijn siblings, want al die
Griekse goden, die zijn allemaal familie van elkaar.
Ja, dus dit zijn bijvoorbeeld Eternal Ones of Endless Ones worden ze genoemd.
Ja, het is één familie.
Eén grote familie. En ze hebben allemaal, een goede familie gaat, ze hebben allemaal een bloedhekel aan elkaar.
Mm.
En dan
komt
ze bij de hel. En de hel is trouwens veel prachtiger. De Lucifer wordt daar voorgesteld als godsliefste engel. Hè? Dus zeg maar in de romantische traditie. Mooie vrouw trouwens, als ik het even tussendoor mag zeggen.
Ja, een beetje gevoel voor humor.
Ja, meer dan Morpheus, wat eigenlijk een beetje een saai jongen.
Morpheus is eigenlijk heel saai. Ja,
en neemt zichzelf super serieus. Wow.
Je voelt wel, er moet nog iets gebeuren met hem.
Ja, en dan komt hij in de hel en dan gaan ze met elkaar vechten. Dus Morpheus en de duivel met elkaar vechten. En dat doen ze op een hele mooie manier. Namelijk, dan zegt een van beide partijen: ik ben een slang die uit het gras komt om jou met mijn dodelijk gif te bijten. En dan zie je de tegenstander in elkaar krimpen. En dan zegt de tegenstander: ik ben een adelaar die uit de lucht komt om de... Nou, en de adelaar wordt volgens mij weer door de wolf verslonden. En de wolf wordt neergeschoten door iemand op een paard. En dat wordt steeds groter en groter.
Ik ben het universum.
Zegt een van beiden: ik ben het universum. Want dat is dan... Hè, en dan denk je de duivel heeft gewonnen. Want wat is er dan groter dan alles wat bestaat, dan het universum? En dan zegt Morpheus, heel klein stemmetje: en ik ben de hoop die nooit uitgaat.
Nou, en dat is de essentie van die dromen.
Kippenvel moment. Ja. En ook volgens mij weer de essentie van waar het christelijk geloof voor staat. Hè? Dat we tegen beter weten in, horen, geloven, dat er tenminste een mogelijkheid bestaat dat het beter wordt en dat je daarin kan, op kan hopen, in kan geloven en aan kan werken.
Dus zelfs de mensen in de hel,
Hebben
die
hoop,
hebben nog hoop. Ja. Omdat ze van een hemel dromen.
Ja. En dan is het heel interessant om te zien dat in heel veel moderne series, bijvoorbeeld ook Lucifer, hè, dat is ook een Netflix-serie, dat de hel en de duivel worden om de haverklap afgebeeld. En de hemel en God zijn eigenlijk altijd een soort van geïmpliceerd, maar je ziet ze eigenlijk nooit. Hmm. Ja. En dat heeft ook te maken met Dante, met zijn goddelijke komedie. Hè, die bestaat uit hel, vage vuur en hemel. Nou, mensen weten niets over de hemel en het vage vuur. Ook een hele saaie tekst. Maar die hel met die negen hemelringen, of hellenringen, dat vinden we super fantastisch. Ja. Dus ik heb al vaker geconstateerd dat wij heel goed raad weten in onze cultuur met straf en hel en zonde en boetedoening en dergelijke. Dat snappen we allemaal. En weet je waarom we dat allemaal snappen? Omdat we dat eigenlijk allemaal hebben. We zien gewoon onszelf. Maar we vinden het veel moeilijker om ons voor te stellen dat het ook anders kan. En dat beelden we dus niet af. Behalve in series als bijvoorbeeld The Good Place. Ook een hele goede Netflix-serie.
Ja, die weet ook wel. Want volgens mij gaat het in de hel dus ook om de spanning die je dus ervaart. van inderdaad de dood en het oordeel en zo. Want we voelen het toch ergens als mensen ook van... ja, maar eigenlijk hebben we dit niet verdiend of zo. Of eigenlijk kunnen we beter. Dus er zit ook wel een soort iets in van...
Ik zou zeggen, er zit een soort, als ik het even heel cliché mag zeggen, maar ik mag ook een nar zijn. Hè?
Zeker.
Er zit een soort protestantse oordeelstheologie achter.
Ja.
Hè, van, we zijn zondag. Tjak, ah, oh, doet pijn, ik heb het verdiend. Tjak, ah, oh, doet pijn.
De Vlagelanten waren wel katholiek, hè?
Nou, crypto-protestanten. En je ziet in al die series, zie je dus dat de hel niet voorgesteld wordt als iets eeuwigs. Maar in die helle voorstellingen zit altijd een soort van zweem van de mogelijkheid dat het wel eens niet het laatste woord zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld in Sandman, dat die hellingen nog steeds hoop hebben.
Ja.
Wellicht ijdele hoop.
Nou ja, en dat de Lucifer niet op kan tegen dat idee van hoop.
De hoop.
Want die kan hij niet doodmaken.
En dat is natuurlijk wel... Dat is zeg maar een super fascinerende oordeelstheologie. Dus die oordeelstheologie van Netflix, om nou even heel zo te zeggen, is van... mensen zijn heel slecht. Dat weten mensen ook. En mensen moeten daarvoor gestraft worden. Vinden ze zelf eigenlijk ook. Maar misschien is er ergens een mogelijkheid dat er iemand zou kunnen zijn die na 3 dagen uit een graf verrijst, mm-hmm, om te vertellen dat de dood geen angel meer heeft.
Dat hij niet het laatste woord heeft.
Ja. Want zoals Huub Oosterhuis dicht over Jezus, het laatste woord van hem die leeft.
Mm-hmm.
En dat is denk ik de kern van de christelijke hoop.
Ja.
Er is een
uitzinnige...
Dat is krankzinnig, hè?
Stel dat het waar is.
Eigenlijk ook narig dus, in de zin van...
Ken je het verhaal van de paaslach? Dat hadden ze in de middeleeuwse liturgie. Ik was wat volgens mij op paas... zondag, dacht ik even uit mijn hoofd. En dan had je de Ridens Paschalis. En dan ging de voorganger die ging allemaal moppen staan tappen. En daarmee werd de dood uitgelachen. Want de dood was namelijk...
Ja.
Dood, waar is uw angel?
Ja, waar is je verhaal?
Waar is dood? Je ligt op je grond en je ligt... En dan zie je ook van die prachtige beelden in de kunst ontstaan... dat Jezus in de hel neerdaalt. En dan die deuren van de hel... die liggen dan in stukken voor zijn voeten. Want die heeft hij als een soort Superman. En de duivel ligt ergens in een hoek met sterretjes boven zijn hoofd. Want die dacht, wat gebeurt hier nou allemaal? En dan pakt hij adem en even bij de pols. Hè? Want je weet op schilderijen, als je iemand bij de pols pakt, is het een ziel. Dus hij pakt dan mensen bij de pols en trekt ze dan zo de hel uit richting de hemel. En daarvan zegt Paulus voor de Joden een godslastering. Voor de heidenen een dwaasheid. Mm-hmm. En wij geloven in een gekruisigde God. Een krankzinnig verhaal. Wij geloven in een God die mens wordt. En die dan vervolgens doodgaat. En dan vervolgens weer leven wordt, ben je wel helemaal lekker.
Mm-hmm.
Dat is het meest absurde verhaal wat je kan verzinnen. En dat is de kern van de christelijke hoop.
Bijna een samenzweringstheorie.
Als het niet zo belachelijk zou zijn. Want deze is zelfs voor een samenzweringstheorie...
Ja, dat gaat te ver.
Zo belachelijk moet wel waar zijn.
Als je wil worden, moet je christen worden.
Credo quod absurdum. Ik geloof omdat het absurd is. Onterecht toegekend aan Tertullianus overigens.
Hey, volgens mij moeten we ons gesprek beëindigen. Bedankt voor om ons mee te nemen in die hele wereld van de games. En om daar ook echt een hele mooie draai aan te geven. Om vanuit het geloof naar te kijken. Ik denk dat dat wel echt inspirerend is. Dus dankjewel.
En heel graag gedaan.
We blijven je volgen. En hartelijk bedankt. En jij luisteraar, bedankt voor het aanschuiven bij dit gesprek. Wil je meer weten over alles wat Frank heeft gezegd? Daar moeten we het nog even over hebben. Van misschien even wat linkjes. Die links gaan we in de show notes zetten. Wil je reageren? Dan kan dat via hallo@lifequest.nl. En vond je dit een mooi gesprek? Wil je deze podcast dan alsjeblieft delen met anderen? En geef ons een hoge beoordeling in Apple Podcasts. Er komen dit seizoen nog een heel aantal andere mooie gesprekken aan. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. En tot de volgende.